Welkom bij aflevering 24 alweer van de Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
En vandaag gaan we helemaal naar Australië.
Down under. Oh. We hebben alle twee denk ik een zware dag gehad.
We hebben een lange dag
gehad. Ja, een lange dag, dus we zijn een beetje...
Heb ik geen kava nodig daarvoor?
Nee.
Anyway, vandaag gaan we de Taman Shut zaak behandelen. Ken jij die al?
Nee, ik kende hem niet. Omdat ik dan zag Taman Shut en dan in Australië, dacht ik dat het misschien niet zo met de aboriginals, dat een aboriginal taaltje was, maar dat is het niet.
Het is Perzisch.
Perzisch, ja.
Ja, inderdaad. Ja. En we gaan er maar gewoon meteen...
Ja, laten we erin vliegen.
Zeer mysterieuze zaak. Ja. Heel weinig over bekend van wat er gebeurd is. Mm-hmm. Maar we zien wel hoe ver
we gaan. Maar en aan de andere kant ook zoveel.
Ja, inderdaad. Maar niks concreet,
nee,
hè.
Nee. En ik vind het is weer... En nu ga ik weer zo geleerd... Nee, niet geleerd, maar zo... Ik vind het is echt zo een zaak dat kenmerkend is voor het tijdstip waarin het zich afspeelt.
Ja.
Alle theorieën er rond draaien eigenlijk... Allee, ik zal het maar even zeggen. Het is in 1948 gebeurd. En alles in de zaak kun je linken aan die periode. Post-Wereldoorlog 2.
Sovjet.
Koude Oorlog.
Inderdaad.
Ja, dus dat vind ik altijd heel tof als het zo...
Ja, tuurlijk. Als er heel veel, rond te doen is.
Ja. Alright.
We zijn alle twee heel enthousiast.
Ja. Ik hoop jullie ook allemaal.
Ja. Goed. Op 1 december 1948 wordt het lichaam van een onbekende man aangetroffen op het strand van Somerton in Adelaide, Australië.
Ja.
En er wordt eigenlijk ook al meteen een beschrijving gegeven van hoe dat die man daar is gevonden.
Mm-hmm.
Hij lag met zijn hoofd op de zeewering, eigenlijk een stuk tussen het strand en een lager gebied.
Ja.
Daar is een soort van... niet echt een dijk.
Ja, het is zo'n stenen muurtje eigenlijk.
Omhoog.
En omhoog, waar dat dan, denk ik, de dijk is waar mensen op wandelen.
Inderdaad. Ja. Dus hij lag daar met zijn hoofd op en met zijn voeten gekruist richting de zee.
Mm-hmm.
Zijn linkerarm lag rechts langs zijn lichaam en zijn rechterarm was dubbel gebogen. En daarnaast stak er een onaangestoken sigaret achter zijn oor en op de rechterboord van zijn jas lag nog een half gerookte sigaret die zo klem zat tussen zijn schouder en zijn wang.
Ja.
Maar, wonder bewonder, er waren geen verwondingen te vinden op zijn lichaam.
Nee.
En dan hebben ze ook wel wat dingen gevonden in zijn zakken.
Heel raar, hè?
Heel rare samen. Ja, want ze hebben een gebruikt buskaartje, mm-hmm. een ongebruikt tweede klas treinkaartje,
mm-hmm.
Een Amerikaanse aluminium kam,
mm-hmm.
een half leeg pakje Juicy Fruit kauwgom, een pakje Army Club sigaretten.
Mm-hmm.
Maar in het pakje zaten dan wel weer sigaretten van het merk Kensitas.
Ja.
Nooit van gehoord. En dan nog een doosje Lucifers.
Mm-hmm.
Maar geen portemonnee, dus geen identiteitskaart, niks. Dus ze wisten op dat moment nog niet wie dat die man was.
Deze vind ik ook alweer zo oorlog. Een pak sigaretten, een pak chique, een kam.
Ja,
dat is zo wat dat alle soldaten op zich dragen. Op
tegenwoordig ziet je toch niet veel mannen nog met een kam rondlopen of zo. Hè?
En ook een bijzonder... moet ik zeggen, gegeven of zo, of dat ze zij bijzonder vonden op het moment dat ze hem vonden, was dat de man geen hoed had.
Ja,
was
inderdaad.
Zeer raar voor de tijd van... tijd eigenlijk dat de man geen hoed aan had.
Inderdaad.
Ik zou eigenlijk... zijn uiterlijke kenmerken zijn ook wel bijzonder. Hij is heel proper.
Chique man.
Chique man, mooi verzorgd. Zijn handen zijn heel netjes.
Zijn
nagels zijn niet vuil. Zijn schoenen zijn net opgeblonken.
Ja.
Zijn kleren zijn heel proper, heel netjes.
Hij droeg bijvoorbeeld een wit overhemd, een rood met blauwe stropdas, een bruine broek, sokken en schoenen. En wat ze wel opvallend vonden, was dat ook al was het een heel hete dag geweest en een warme avond, was dat hij wel een bruine gebreide trui droeg en een modieuze Europese grijs met bruine jas met dubbele voering.
Oh ja, dat soort jas.
dat soort jas.
Nee, maar dus eigenlijk een hele nette man waarvan je niet denkt... Als je lijkt op het strand, en dat dacht ze ook onmiddellijk, van als iemand die in de pub is gaan drinken en zat is... in slaap gevallen en gestorven of zichzelf heeft doodgedronken. Maar hij was iets te netjes daarvoor.
Ja, inderdaad. Ja. En wat ook misschien meteen opvallend was aan die kleren,
mm-hmm.
is dat alle labels ontbraken van die kleren.
Ja.
Ik denk, toen in die tijd was het heel typisch om uw naam te naaien in uw kledingstukken.
Mm-hmm.
En dat was hier niet. Ik denk ook zelfs dat er geen labels waren.
Geen aankooplabels,
ja. Inderdaad. Dus alvast een beetje raar.
Ja, en dat deed mij direct aan heel veel andere zaken denken. Wat dat ook zo de nummer één is, als er geen labels zijn in je kleren, is dat je een spion bent.
Ja, inderdaad. Ja.
Dus dat is al zo direct zo een klein rood lampje dat gaat branden.
Inderdaad.
Ja.
En ja, de politie komt natuurlijk al snel, vindt snel een paar ooggetuigen.
Mm-hmm.
Die vertellen dat ze de man hebben zien liggen de avond ervoor. Mm-hmm. Maar met zijn gezicht naar beneden.
Ja.
Dus dat is al opmerkelijk. Ja. Dan is er nog een ander koppel dat de man rond 7 uur 's avonds had gezien. Mm-hmm. En toen leefde hij blijkbaar nog, want ze zagen hoe hij zijn rechterarm aan het uitstrekken was.
Mm-hmm.
En dan had nog een ander koppel hem gezien van ja, tussen 7:30 en 8:00. Ze hadden hem niet meer zien bewegen. Maar dachten wel dat zijn positie tussen die tijdstippen veranderd was. Maar ze dachten dat hij wel dood kon zijn omdat hij niet op de muggen reageerde.
Ja.
Blijkbaar zitten daar veel muggen. En wat doen mensen? Die slaan daar rond.
Ja.
Maar ze gingen ervan uit dat hij wel dronken of in slaap gevallen was.
Ja. Ik vind dat heel raar dat er zoveel getuigen zijn en dat niemand is die een mens gaat checken.
Ja, maar zou jij dat hier doen?
Ja, maar ik ben zeer slecht in zo'n dingen. Ik zou altijd iedereen aanspreken en vragen of dat mensen oké zijn.
Of dat gaat.
Ja.
Maar dat is een goede eigenschap, wel voorzichtig zijn.
Voorzichtig zijn, ja. Mm-hmm. Dus, ja, inderdaad, dus veel getuigen eigenlijk die hem direct zien. Ook de lokale krant springt er eigenlijk vrij snel op.
Ja.
En er wordt eigenlijk ook heel snel, dat was ook een van de eerste dingen als ik over de zaak aan het opzoeken was, die foto van dat hoofd.
Ja,
dus
ik
denk dat die ook niet de eerste dag, ik denk dat de eerste dag een klein kortje in de krant is verschenen. En de dag erna stond wel zijn hoofd op de voorpagina. Want ja, er was geen identiteit.
Inderdaad. Want het onderzoek gaat ondertussen verder. En er was een lijkschouwer die zijn onderzoek deed. En daarbij kwam hij erachter dat de man van Brits-achtige afkomst was. Mm-hmm. Tussen de 40 en 45 jaar. Hij was in topconditie. Mm-hmm. Heel goede gezondheid. 1,80 meter lang, lichtbruine ogen, blond tot roodkleurig haar, met een beetje grijs haar aan de slapen. En inderdaad, zoals jij al zei, van de handen en nagels waren proper.
Mm-hmm.
Wat ik wel een opvallende beschrijving vond, was dat zijn tenen gekromd waren.
Mm-hmm.
Alsof hij vaak dansschoenen aan had of laarzen met een punt had gedragen.
Mm-hmm.
En hij had ook hoge kuitspieren, net zoals balletdansers.
Ja.
Maar daarvan zeggen ze ook van die eigenschappen kunnen genetisch dominant zijn.
Mm-hmm.
Maar kan dus ook karakteristiek zijn voor balletdansers of zelfs lange afstandslopers.
Ja, maar misschien gewoon een heel sportieve mens.
Kan, ja, inderdaad.
Ja.
Rookt wel.
Rookt wel. Maar ja, wie niet?
Wie niet
tijdens de oorlog, Great Depression,
ja.
Snap het wel. Maar dus een vrij nette man waar dat je dus inderdaad ook zo... Ja, zeker die eigenschappen dat je ook zegt van die voeten met die balletdansers... Mensen kunnen hem niet direct plaatsen. Hè?
Nee, inderdaad. En wat dan ook blijkt uit die autopsie, is dat hij dus overleden is rond 2:00 s'nachts. Dus de ooggetuigen die hem gezien hadden, hadden in feite wel gelijk dat hij toen op dat moment nog leefde.
Ja.
Wat hij ook vindt... hij doet dus eigenlijk een autopsie van heel het lichaam. Ik heeft een quote gezegd. Dat het hart van normale grootte was.
Mm-hmm.
En daar was niks mis mee. Maar de kleine aderen in de hersenen, die normaal gesproken niet duidelijk kunnen worden gezien,
mm-hmm.
konden nu makkelijk waargenomen worden en waren verstopt. Daarnaast was ook zijn slokdarmhoofd verstopt.
Mm-hmm.
En was zijn slokdarm bedekt met verbleekte oppervlaktelagen van het slijmvlies met een zweer in het midden.
Mm-hmm.
Klinkt dus al allemaal niet goed, maar er is meer. Was zijn maag was ernstig verstopt. Zijn 12-vingerige darm was verstopt. De maag zat ook bloed gemengd mm-hmm. met voedsel. En beide nieren waren ook verstopt. En er zat een groot overschot aan bloed in de aderen van de lever. En dan de milt was ongeveer 3 keer zo groot als mm-hmm. normaal. Het middelste van de leverkwabben was vernietigd. En hij had nog een acute maagbloeding en een ernstige verstopping van lever, milt en hersenen.
Ja.
Dan denk je inderdaad, daar moet toch iets heel fout zijn gegaan.
Ja. Maar is dat dan allemaal die nacht gebeurd? Of was hij al ziek? Ik heb ergens ook gelezen van... Ja, al die dingen kunnen wijzen op het feit dat hij recent een zware ziekte heeft gehad. En mensen dachten... spreken zo richting malaria of een... Dus dat het lichaam wel een soort van inherstelling was van al die slechte dingen. Maar dat hij wel recent ziek zou kunnen geweest zijn.
Ja, ja, ja. Ja. Oké, okay, dan leek het alsof hij in topconditie was.
Ja, ja.
Want ik kan ook zijn, ik had gelezen dat hij super gezond was. Ja. Maar als je dit dan inderdaad leest, dan scheelt er toch wel van alles met die man.
Er zit iets bijzonders in zijn maag.
Ja, het was zit er in zijn maag.
Ja, ze hebben... Ik denk dan soms, als je aan mijn maaginhoud zou geven, en je zou vragen, wat heeft die persoon als laatste gegeten? Denk ik, dat is toch een onverklaarbare brei.
Ja.
Maar het was een goede autopsie-dokter, want die zegt... Het was een vleestaartje.
Ja,
allee,
zo'n
pasteitje.
Een Cornish pasty, zoals het dan in het Engels genoemd wordt. Een hartig taartje.
Ja.
En daarvan wordt gezegd dat hij die 3 tot 4 uur voor zijn dood had opgegeten.
Ja.
Nu, verder vindt de lijkschouwer geen lichaamsvreemde stoffen. Mm-hmm. Maar hij denkt wel dat de dood niet natuurlijk was.
Nee.
Die milt is al 3 keer zo groot dan normaal. Mm-hmm. Dat zou kunnen wijzen op eventuele... Vergiftiging. Maar aangezien het niet meer aanwezig was in het lichaam, gaat de patholoog ervan uit dat het om een barbituraat, dat is een of ander geneesmiddel, die je kalmeert, of een oplosbaar slaapmiddel was.
Ja, ja. Ja, ik dacht ook direct aan, maar ik weet niet of dat het toen al bestond, insuline. Dat is ook iets dat je heel moeilijk achteraf kunt detecteren in het lichaam.
Of cyanide ook.
Ja, ja. Maar als het iemand, als hij vergiftigd is door iemand anders of door zichzelf, hè, dat kunnen we ook nog altijd niet, allee, dat is niet iets dat je kunt uitsluiten. Het was wel iemand met verstand dat hem heeft. Als hij vergiftigd is, is het wel
inderdaad
iemand.
Inderdaad, slim, inderdaad.
Ja, slim
maar de politie gaat er wel niet van uit dat het gif in het taartje zat. Hè?
Nee, nee.
Dus we weten niet hoe dat hij dan vergiftigd is geweest.
Daar is een theorie over.
Daar heb je het dan zo dadelijk
over. Ja, zo dadelijk.
Oké. Maar ja, verder konden ze lijkschouwer geen conclusies trekken over de identiteit, zijn doodsoorzaak. Of dat ook die man die de avond ervoor was gezien, of dat dat ook wel effectief de man was die dood was aangetroffen.
Ja.
Dus daar konden ze echt nul uitsluitsel over geven.
Nee. Dus zoals ik al zei, die foto is dan in de krant verschenen.
Mm-hmm.
En daar zijn heel wat getuigen op afgekomen van, misschien is hij het. Of, misschien is hij het. Ik weet niet, ik vind het niet nodig om ze allemaal op te noemen. Er zijn
er een paar die ik interessant vond. Of opmerkelijk in ieder geval. Dus die krant publiceerde het verhaal. En zij gaan er eigenlijk vanuit, ik weet niet waarom, dat het om een zekere E.C. Johnson ging. Een 45-jarige man uit Heenheim.
Mm-hmm.
Maar de volgende dag meldde Johnson zich gewoon bij de politie van... Hallo, hier ben ik.
Ja.
Dus raar waarom dat ze bij hem zouden komen.
Matroos ben ik ook er eens tegengekomen, schipper.
Ja, inderdaad. Dachten ze ook dat een paar matrozen... Dat het ging om een vriend van hen. Maar uiteindelijk is dat ook op een doodspoor gelopen.
Wat ik wel een interessante piste vind, omdat het iemand is dat niet... mensen niet herkennen, dan denk ik... Ja, als dat daar een havenstadje of een havendorp in is, inderdaad, ja... Dat is wel een manier hoe dat er onbekenden in uw stadje terechtkomen, eigenlijk. Hè? Dus dat vond ik nog wel een interessante piste. Maar de missing matroos was ook boven de 60. Dus paste eigenlijk niet binnen de leeftijdscategorie van de man.
Ja, ik had hier ook nog een identificatie van een 63-jarige houthakker, Robert Walsh. En die was vertrokken uit Adelaide, om schapen te gaan kopen in Queensland.
Oh.
En hij was niet teruggekomen voor
Kerstmis. 1948, schapen kopen.
En 2-3 personen hadden hem zelfs geïdentificeerd als Robert Walsh. Maar uiteindelijk is er ook geen positieve identificatie, omdat een van hen zich terugtrekt, omdat die vrouw zegt van Robert Walsh had toch een specifieke litteken. En ook het kwam gewoon echt niet overeen. De politie zegt van We hebben die foto in details verspreid, maar geen identificatie. Ja,
gewoon fun fact. Tot nu zijn er 259 verschillende identiteiten aan de man toegekend.
Oh ja, kijk.
Mensen die hem hebben herkennen.
Ja, inderdaad.
Maar, dus, ja.
En dus uiteindelijk werd zijn lichaam dan gebalsemd, wat toen de tijd werd gedaan. Of ja, de politie zei van dat is de eerste keer dat we dat nu hebben moeten doen om het lichaam toch te kunnen bewaren, neem ik aan dat dat gedaan werd. Tot daartoe loopt het allemaal dood.
Ja.
Maar dan, 14 januari 1949.
Ook echt vrij snel nog. Ik vind dat zoiets, ik denk dat als ik iets verlies, is dat zonder dat daar 3 jaar kan liggen. Zonder
Ik denk dat dat... Dus wat gebeurt er? Ze vinden een bruine koffer.
Ja, achtergelaten in een soort van... niet lokker, want ik denk dat het al lokker zijn, maar in zo de... waar je bagage kunt achterlaten.
En ik denk dat toen, in die tijd, dat het zo was van als je bagage daar een paar weken of maanden lag, x aantal tijd, dat dan automatisch werd doorgegeven aan de politie.
Ja.
En dat is wat er dus nu ook is gebeurd. Dus het is niet dat de politie is gaan zoeken in stations of zo van, zou hier nog iets liggen van die man. Dus daar ligt een bruine koffer.
Ja, moet ik even opzommen wat er allemaal in zit. Een rode geruite pyjama? Of alleen
kamerjas?
Ja, nightgown. Ja, oké, toch.
Ik dacht ik zou eerder zeggen een soort van badjas.
Of zo. Ah, ja. Een rood vilten paar slippers.
Maat 40.
Vier paar onderbroeken. Geen kleur. Spijtig. Ik dacht misschien het grote thema. Ah ja, nog een pyjama. Of een pyjama dan. Scheermateriaal. Een lichtbruin paar broek. Een lichte bruine broek met zand in de zakken. Een elektrische schroevendraaier.
Ja, ik denk dat... Ik had gewoon een schroef... Ik denk niet dat toen al... Per se elektrisch.
Ja, ik heb ze. Of misschien van een elektrieker dan.
Ja, van een elektricien zou gebruiken. Ja.
Een tafelmes dat wel is verbouwd, zeg maar, tot een scherper mes.
Ja.
Een schaar met heel scherpe punten. Ik denk dan zo'n soort van kledingschaar. Of, ja, dat kan. Het zo waarmee dat je labels uit de kleren kunt knippen.
En dan ook nog een soort van penseel/potlood.
Ja.
Wat door veel ook op zee, zeemannen gebruikten. Hè.
Ja.
Maar wat heel opmerkelijk was, aan die koffer,
mm-hmm.
dat er ook een waszak in zat. En daar zat wel een label op.
Ja.
Met de naam T. En dan achternaam Kane.
Ja.
En de politie denkt van of hij is ze er gewoon vergeten uit te knippen.
Mm-hmm.
Of... het was om te misleiden. Hè? Ja. Dat die labels er toch nog zijn opgelaten. Want er was nergens in Engelstalige landen was er een keen vermist.
Nee.
En daarnaast hadden ze ook al ondervonden dat de namen niet verwijderd konden worden zonder de kleren te beschadigen. Ja. Dus ze denken dan van, in die tijd waren kleren vrij duur. Het was net de periode na de oorlog. Mensen hadden niet veel geld. Dat het tweedehands kledij was.
Ja. Ja.
Dus dat hij die ergens op de kop had getikt en dan toch dacht van, oké, het is toch niet mijn naam, dus ik laat het er maar in.
Ja, en dan ook een item, ik kan het even niet zeggen, Barber Brand Orange Waxed Thread.
Ja, een soort van draad, hè?
Ja, een item in ieder geval, een draad dat niet in Australië beschikbaar was. Dus het zou misschien wel een niet-Australier kunnen zijn.
Ja, inderdaad. En wat ook nog opmerkelijk was, van dat er ook drie stomerijkenmerken waren. Hè? Dus dat ergens zijn was gaan doen of mm-hmm. zo. En daar hebben ze ook nationaal verspreid, die kenmerken. Maar dat heeft ook niks opgeleverd. Ja.
Misschien ook even vermelden, dat hebben we daar straks niet gezegd, dat ze de tanden hebben gecheckt. En dat het gebied ook met niemand matchte in de records van Australië.
Van Australië, inderdaad. Ja. En dan de kamerjas, die kon ook alleen maar gemaakt zijn in de VS.
Ja.
De jas was ook nooit geïmporteerd naar Australië. Dus dat betekent dat of onze onbekende man moet in de Verenigde Staten zijn geweest, of hij heeft de jas overgekocht van iemand die in de Verenigde Staten is geweest. Dus dat zijn niet allemaal meteen goede leads, om het zo te zeggen. Want het is altijd of.
Ja, en ook in 1948, je hebt net zo'n oorlog gehad, er is wel wat gevoyageerd in die tijd. Het is niet dat er niet werd gereisd.
Nee, inderdaad.
Dat is moeilijk om daar iets op te pinnen. Is het inderdaad weer zo richting dat spionnengedoe? Is het een internationale man of niet?
Ja, we weten niet of dat in Australië... Ja, er zijn ook geen vingerafdrukken genomen of zo. Nee. Of dat ze...
Nu, ik heb wel zo... Mijn gut zegt dat hij niet uit Australië komt. Want anders is dat toch iemand die een mens ondertussen al geïdentificeerd.
Ja, inderdaad. Dus ik denk ook niet dat hij een Australiër was.
Nee. Ze hebben wel aan de hand van die koffer dan een soort van tijdschema kunnen opstellen, eigenlijk. Hè? Dus de koffer zou 30 november, de dag voor 1 december... maar het was belangrijk. Er is geen 31 november. Dus hij 30 november zijn achtergelaten daar in het station.
Ja, heeft hij ingecheckt.
Ja, ingecheckt. En de man zou dus zijn aangekomen met een nachttrein uit ofwel Melbourne, Sydney of Port Augusta.
Ja. Inderdaad. Ja,
dus ik denk dat dat wel een soort van lange afstandstrein is.
Ja,
zo'n nachttrein. Dus dat hij wel al even aan het reizen was. En ze gaan ervan uit, omdat hij zo proper was en in orde was, dat hij in de City Baths, Ik denk dat dat... Ja, douches. Nog niet iedereen had eigenlijk een douche op zijn kamer of in zijn huis.
Kan, ja.
Dat hij zich daar proper heeft gemaakt.
Ja. En dan heeft hij waarschijnlijk de bus genomen richting waar dat hij dan gevonden is.
Ja, dat is het gebruikt buskaartje. En dan het niet gebruikte treinkaartje is een trein dat hij sowieso heeft gemist. Want ze weten dat hij nog leefde op het moment dat die trein waarvoor hij een ticket heeft gekocht...
Reed. Ja, en dan in de plaats heeft hij dan de bus genomen.
Ja,
inderdaad. Maar dan ook tijdens een tweede lijkschouwing, geloof ik dat het is. Nu komen we eigenlijk bij de naam van de zaak.
Ja.
Wordt een klein stukje opgerold papier gevonden. Mm-hmm. Heel diep in zijn broekzak of in een geheim sectie van zijn broekzak.
Ja.
Met de woorden Tamam Shud op.
Ja.
En het is dus wel degelijk Tamam Shud. De zaak wordt omschreven als Tamam Shud, maar dat zou gewoon doorheen de jaren een typfout geweest zijn.
Ja,
dus,
en het gaat ook over inderdaad Persische taal. We zijn 1948 in Australië, dus de mensen zullen ook wel...
Nee, inderdaad. Ja.
Ik kende het niet, maar het komt dus uit een poëziebundel van Omar Khayyam. En dat is een...
Rubaiyat heet het.
Ja, de Rubaiyat is het werk, de gedichtbundel. En het is uit de 12e eeuw al. Dus het is klassieke letterkunde, zeg maar.
Ik denk het, ja.
Ja, ja. Ja, ik kende het niet.
Ik had er ook nog nooit van gehoord. En Tamam Shud betekent eigenlijk afgelopen en is ook de laatste twee woorden uit het boek.
Mm-hmm.
En het thema van de gedichtenbundel gaat er eigenlijk over dat je het meeste uit het leven moet halen en dat je ook geen spijt moet hebben als het dan eenmaal gedaan is.
Wow.
Dus een zeer poëtisch eigenlijk. Mm-hmm. En daarmee dat de politie ook dacht toen ze dat vonden, dat je toch misschien zelfmoord had gepleegd.
Ja,
hè?
Ja,
van ja, afgelopen... maar goed, met wat dan de lijkschouwer ook al had ondervonden, gingen ze toch niet uit van een natuurlijke dood.
Zeg maar.
De politie wordt dan uiteindelijk te weten komen waaruit het papier was gescheurd.
Ja, hè? En dat vind ik echt ongelooflijk dat die dat hebben kunnen vinden.
Ja, hè? Dat is echt super.
De dag van vandaag kun je je dat niet voorstellen hoeveel... Allee, een boek wordt één en druk, bestaat toch echt uit duizenden boeken. Mm-hmm. En hier kunnen ze dus achterhalen dus dat die een Tamam Shud... op de achterkant van Tamam Shud, het uitgescheurde stuk, is blanco.
Mm-hmm.
En zo komen ze eigenlijk vrij snel uit van... dat is een zeer specifieke uitgave.
Ja, een zeer zeldzame
uitgave. Dus die mens scheurt er dan nog een stuk uit. Dat is een zeldzame uitgave. Die wel in Nieuw-Zeeland zou, dus wel op het continent Oceanië zou gedrukt zijn... Maar het is een zeer specifieke
uitgave. In 1859, in Nieuw-Zeeland, inderdaad. En het was inderdaad dus een zeldzame eerste editie.
Ja.
En
ja.
Hoe hebben ze die dan gevonden, Laura?
Ja, raar. Die lag in de notto. Dat vind ik echt supergoed politiewerk. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Dat een stukje papier, hoe groot moet dat geweest zijn?
Ja.
Niks. En dan komt er een mens naar de politie. Dus ik vermoed dat het dan ook in de krant moet hebben gestaan.
Ja, ze hebben er een oproep voor gedaan.
Weet iemand waar dit... Waar is dat centimeter op centimeter stuk papier uitkomt? En die mensen... ik heb een raar boekje met een auto gevonden.
Ja, inderdaad.
Dus het is echt bijzonder. En daar zijn de getuigen wel zo wat verwarrend over. Er zijn mensen die zeggen dat die mensen die een boek al 2 weken voor de dood heeft gevonden in zijn auto. En andere mensen zeggen, nee, hij heeft het de dag zelf in zijn auto gevonden.
Ja, ik heb inderdaad gelezen dat... Wat ik heb gelezen is dat die auto daar sowieso 2 weken voor de dood van die man heeft gestaan.
Mm-hmm.
Maar dat niet betekende dat die man dat boek ook 2 weken voor de dood al had gevonden.
Ja. Het is voor alle duidelijkheid ook niet het boek van de mens van de auto. Hè. Dat lag ineens...
Hij zegt inderdaad van ja, mijn auto stond daar, hij was altijd open, ik deed die nooit op slot.
Mm-hmm.
En opeens lag dat daar.
Wat een goede tijd.
En,
auto niet op slot toen in de stad.
Inderdaad. En hij zegt van ja, ik wist echt niks af van de connectie van het boek met de zaak.
Mm-hmm.
Maar hier is het.
Hier is het boek. En uiteraard is dat boek... super vol met rare dingen.
Ja, ze hebben inderdaad een soort van... achteraan het boek waren nog wat vage tekens geschreven. Mm-hmm. Een soort van 5 regels met blokletters.
Mm-hmm.
Waarvan de tweede regel doorstreept was. Dus ze gaan ervan uit, zou dat misschien een code kunnen zijn?
Ja.
Wat toen, denk ik, in die periode... dat mensen daar heel snel van uitgingen.
Tuurlijk.
Hè?
En ook, alles... Allee, het wijst wel op de richting van misschien is hij wel een spion. Dus Het kan en inderdaad, de oorlog is net geweest. Er zijn duizenden codes en geheimschriften gebruikt tijdens de oorlog. Dus het was ook een ideale moment om daar specialisten, geheime code, ja, code-experts op los te laten. En die breken hun hoofd daarover. Ja. Tot op de dag van vandaag zijn er mensen, denk ik, dat door online programma's laten lopen. Ja, maar
het is niet gelukt, hè. Nee. En ze komen dan eigenlijk ook tot de conclusie van dat er gewoon niet genoeg symbolen zijn om patronen te vinden. Dat is het probleem. Ja. Het is veel te kort om daar patronen in te onthullen. En ze zeggen van, ja, of dit is echt een complexe code, of het zijn gewoon betekenisloze krabbels.
Maar al, die code mensen denken, oh ja, het zal wel niks
die
betekenen.
Die zijn gekrenkt in hun
ja, in hun eer van, oh, we hebben niks gevonden. Nu ja, een code is maar zo logisch als je er zelf mee om kunt, hè.
Ja, ja.
Ik bedoel, de associatie die één iemand in zijn hoofd maakt.
Tuurlijk, want wat ik ook gelezen heb op Reddit, is dat de letters die erin staan, dat elke letter gewoon de eerste letter van een woord is.
Ja.
En dat voor ons, als wij niet weten waar het over gaat, dat het sowieso onmogelijk is om dat te ontrafelen.
Ja.
Dus dat hoeft niet te zijn van I staat voor deze letter of B staat voor die letter. Nee. Maar dat er gewoon echt effectief die letters zijn die er staan. Maar dat wij gewoon niet kunnen weten welke
over
woorden.
Welke woorden het
maar
gaat.
Ze gaan er wel vanuit dat het om het Engels gaat.
Ja.
Daar
ja.
zijn ze wel van overtuigd.
Toen mij een beetje, denk ik, ik heb als kind vaak ponykampen gedaan.
Ik ben echt benieuwd naar de relevantie.
Ja, dit is echt super relevant, want ik las dat inderdaad ook op Reddit en ik dacht, ah ja, natuurlijk, zo ging dat bij ponykamp hoor. Ik ga heel foute termen gebruiken. Iedereen dat paard rijdt, het spijt me super hard. Dit is niet de bedoeling. Maar dus de piste waarin dat je, waar dat je paard rijdt, daar staan letters in hoeken en op zijkanten.
Mm-hmm.
En als je een bepaalde routine rijdt, dus is dat rij van letter A naar Q, naar M, naar zeiden ze ook van, ik raad u aan om een zin te maken aan de hand van de letters.
Ah, wel,
dus, en dat kan het
dat
effectief
kan
zijn.
Dit zijn. Ja. Ja.
Dus ik moest aan ponykamp denken, Silke.
Het leven is geen ponykamp.
Nee, voilà. Maar voor mij op dat moment wel. Dus ik had van, ja, die mens die maakt gewoon inderdaad structuren. Hè. Maar er staat nog wel iets heel bijzonders.
Er staat iets heel bijzonders in dat boek. Ze vinden een telefoonnummer in dat boek. En dan denk ik, dat is zo'n zeldzaam boek.
Ja.
Wat gaat je daar dingen uitscheuren? Wat gaat je daar dingen op schrijven? Doe dat alsjeblieft niet. Dat boek is bijna 100 jaar oud.
Ja.
1859. Het is in 1948.
Ja.
Gaat er even doodleuk. Alsof je niet even een papier...
Verkoop dat op eBay of... Allee, ja. Nee, maar ja, ik heb ook zoiets van, oh, garm dat boek.
Ja, hè, ik vond
ik heb trouwens wel ondertussen gelezen dat ze het al kwijt zijn. Hè? Dus dat het ook niet meer, ja, dat het niet meer bij de evidence material
ligt. Maar, sukkelaars allemaal.
Ja, maar dat, en wat bijzonder is, ik stel me dat dan zo voor, hè, dat in Australische politie... Ah, een telefoonnummer. We gaan dat eens bellen. En dan is dat een telefoonnummer van iemand in het dorp waar dat lijk wordt gevonden.
400 meter van waar het lichaam is gevonden, mm-hmm. blijkt een voormalige verpleegster te wonen, Jessica Ellen Thompson.
Mm-hmm.
Die zei in eerste instantie dat ze de man niet kende of wist wat hij in de buurt deed of waarom hij haar telefoonnummer had. Wat al een beetje raar is. Hè? Waarom
fucking bitch, you're lying.
Ja, hè? En wat ze wel zei, is dat een onbekende man haar in 1948 blijkbaar had gezocht. Dat had haar buurman tegen haar gezegd. Maar dat ze verder niks wist wie dat die man was.
Nee. Maar de politie had dus van... Jij weet meer.
Ja.
En ik vond het wel een heel goede tactiek. Ze hebben naar het lijk gebracht en gezicht van...
Nee, ze hebben naar een borstbeeld van het lijk.
Ah, oké. Okay. Oh, ja, ik dacht dat het nog het lijk echt was.
Nee, de politie heeft dus een soort van mal gemaakt van die man. En dat hebben ze aan haar laten zien.
Ja. En daar zijn ook zo getuigen over hoe ze daarop heeft gereageerd. Ja. Ik weet niet in hoeverre dat we dat kunnen vertrouwen. Ik vertrouw het, want ik geloof die vrouw voor geen haar. Maar zij zou hebben gekeken naar het beeld, hebben gezegd... En haar hoofd hebben weggedraaid en duidelijk aangedaan... geweest en gezegd, ik ken hem niet.
Ze zou zelfs bijna flauw gevallen zijn, volgens degene die de mal zelfs had gemaakt.
Ja. Ah ja. Want dus ik dacht dat ze naar het lijk had gekeken. Ik dacht, dan kun je wel eens flauw vallen, of bijna flauw vallen, als er een lijk ligt. Ik heb dat nooit gezien. Maar als het een mal is, sowieso schuldig. Oké.
Okay. Schuldig, ja.
Maar ze kenden een man misschien.
Ja, inderdaad. Dus er wordt inderdaad wel gesuggereerd dat ze wist wie dat hij was. Maar dan nog steeds van, ja, hoe komt dat... had zij dan zelf zo'n exemplaar van dat boek en ze zegt van effectief dat zij in het bezit was van zo'n boek.
Dit is zo... Ik bedoel, ik kende die dichter niet uit de 12e eeuw.
Ja, inderdaad.
En zij heeft dan zo'n editie gehad En wat blijkt, dus zij heeft als verpleegster gewerkt tijdens de oorlog.
In Sydney, in een ziekenhuis.
In een ziekenhuis. En daar heeft ze haar exemplaar van het boek gegeven aan een soldaat die ziek was.
Ja, aan luitenant Alfred Boxall gegeven. En dus de politie gaat ervan uit, misschien is het lijk wel Alfred Boxall. Mm-hmm. Maar Boxall is ook later gewoon levend teruggevonden. Ja. Maar blijkbaar, wat ik wel opmerkelijk vond, was dat zijn exemplaar uit 1924 kwam.
Mm-hmm.
Dus, en het boek dat bij de man is gevonden, kwam uit 1859. Mm-hmm. Dus er klopt alweer iets niet met
het verhaal. Het is sowieso niet hetzelfde boek.
Nee, inderdaad.
Of die vrouw heeft, en daar ga ik vanuit, echt 10 edities van dat boek liggen. En die geeft dat aan iedere zieke patiënt in dat ziekenhuis.
Ja, inderdaad, dat kan ook. Dus ja, dat is allemaal wat louche. Dus ja, ze komen er weer niet verder in uit. Dus de pissen op dit moment wat ze hebben, is dan toch... Zou het toch geen spion kunnen zijn? He, dus het valt daar een beetje stil. Waarom denken ze nog dat het spionage zou kunnen zijn? Dat hij een Sovjet-spion was,
mm-hmm.
die vergiftigd zou zijn geweest door zijn vijanden. Is omdat Adelaide was ook vlakbij Woomera.
Mm-hmm.
En dat was een topgeheime lanceer- en inlichtingenbasis.
Mm-hmm.
En de Signal Intelligence Service van het Amerikaanse leger, die hadden ontdekt in april 1947, dus een jaar voordien, dat er topgeheime informatie was gelekt van het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken aan de ambassade van de Sovjet-Unie.
Okay.
En dan... Ja, in 1948 werd de uitwisseling van geheime informatie tussen de VS en Australië stopgezet. Dus het is dan opmerkelijk dat hij net dan, in dat jaar, ook zou gestorven zijn. Hè, van het einde van de job.
Ja.
Misschien...
Oh ja, ik snap het. Maar ik vind het nog altijd toevalliger dat een verpleegster een boek aan iemand geeft en dat exact hetzelfde boek... Allee, of toch dezelfde inhoud van het boek, niet dezelfde editie, maar hetzelfde boek...
Mm.
Allee, dan gelinkt is aan die moord. Vind ik echt opvallend.
Ja. Maar we gaan er straks nog wel dieper op in.
Ja.
Op hoe heet ze, Jessica. Dus ja, dat valt wat stil allemaal. Maar het blijft al een open onderzoek. Hè?
Mm-hmm.
Dus door de jaren heen, inderdaad, zijn er nog wel verschillende mensen die naar voren komen. Om te zeggen, ik denk dat deze man het is.
Mm-hmm.
En dan in 2011, ik weet niet of jij dat ook hebt gevonden, is er een vrouw die zegt dat ze een identiteitskaart heeft gevonden in de spullen van haar vader.
Ja.
Uit 1918,
waar
een zekere H.C. Reynolds op staat.
Ja.
En die kaart was gemaakt ten tijde van Wereldoorlog 1 in de Verenigde Staten. Mm-hmm. En die werden speciaal gemaakt voor buitenlandse soldaten die mm-hmm. voor de VS wilden vechten tijdens Wereldoorlog 1. En die heeft hij dus aan een biologisch antropoloog om te bestuderen. En die gaat de identiteitskaart en de foto van de man die gevonden werd op het strand mm-hmm. vergelijken. En die vond gelijkenissen in de neus, de lippen en de oren.
Mm-hmm.
En de ogen. Maar ook de oren waren zeer gelijkend. En hij had ook een moedervlek gevonden
mm-hmm.
die op beide foto's aanwezig waren.
Okay.
Nu, side note, de foto uit 1918 is al niet haarscherp.
Nee.
En
ik vind het ook bijzonder dat als ik een random identiteit... Allee, ik zou dat ook super cool vinden als ik zoiets zou vinden. Maar ik zou niet direct zeggen van, hey, politie... Ik vind het opvallend.
Ja, maar misschien had zij nog... Of had ze net iets gezien op televisie van die zaken, hè? Want dat is wel vaak op televisie gekomen en teruggekeerd. Misschien dacht ze van... Misschien is het dit hem wel. Want wat frappant is, op de identiteitskaart stond... Hè, dus dat hij van Reynolds was. Dat hij een Britse nationaliteit had en dat hij 18 was.
Mm-hmm.
Maar... In Australië, Engeland, Verenigde Staten en alle Engelstalige landen zijn alle archieven doorzocht en ze hebben niks gevonden van een zekere H.C. Reynolds.
Dus dat is een valse identiteit.
Dus zou het misschien toch onze man zijn geweest in zijn jongere jaren,
mm-hmm.
die dan toen al een alias gebruikte?
Die misschien op zijn fucking 18 dan...
Ja, of hij loopt misschien ook al over zijn leeftijd.
Ja, dat is waar. Ja, want dat klopt dan ook niet echt. Als hij 18 was in 18, kan hij nooit 40 geweest zijn.
Ik kan niet zo snel rekenen. Maar,
het klinkt niet logisch.
Dus, raar verhaal. En er komt verder ook niks uit.
Nee. Ik vond nog wel iets heel tof. Tof. Ik moet stoppen met leuke adjectieven te geven aan moordzaken. Dus het lijk van de onbekende man is begraven dan wel... op de locatie in Adelaide, waar dat hij gevonden is. En... zo'n heel sobere gedenkplaat. En jaren na de begrafenis beginnen er ineens bloemen op te duiken op het graf. En dan is de politie daar ook even in toog gaan houden.
Maar...
En dat was dan een vrouw die daar... Maar die zei van, ja, nee, gewoon zomaar. Oh, graf zonder bloemen, ik zal daar bloemen op leggen. Ook raar.
Ook raar.
Ja.
Maar dan nog iets major eigenlijk wel, ja. Is het Abbott-onderzoek.
Ja, inderdaad.
Dat is een zeker professor... Professor Abbott, ik ben zijn voornaam even kwijt.
Ja, ik... Ja.
Peter, ja. Of zo, denk ik. Ja, Peter, ja, Abbott. Ja, ja. Ik ben niet zeker.
Derek. Derek.
Voilà.
Peter, Peter Derek. Same name.
En die raakte ook zo gefascineerd door die zaak. Want dat is op, hij is op zich geen rechercheur of zo. Hij is gewoon een professor.
Hij is zoals ons. Maar hij heeft gewoon wel meer insight, informatie in het gegeven van dode mensen. Nee, niet dode mensen, maar fysieke...
Ja, ik weet het niet meer, wat zijn specialiteit is. Ja. Maar je begint dus ook te graven en gaat opnieuw die code proberen te kraken. Lukt niet echt. En dan is hij toch van, ik wil toch dat er onderzoek of DNA opgegraven terug wordt van die man. En heel lang, ze hebben die mens gebalsemd. En er was eigenlijk nooit iets te vinden. En nu in 2017 hebben ze 3 haartjes toch gevonden van die man.
Ja.
Dus...
In het dingen, hè. In de mal.
In de mal.
Ja.
Ja, ja, ja.
Ja, die waren er blijven steken. Wat dat dan eigenlijk wel... Ik was echt zo... Oh ja, is kei logisch. Waarom heb je daar nooit gekeken?
Ja, inderdaad.
Ja.
Dus nu, anno 2018, zijn ze daarmee bezig.
Ja.
Maar waarom het DNA...
bijzonder is.
Bijzonder is. Dan moeten we even terug naar Jessica.
Ja. Dus Jessica is de verpleegster, hè?
Is de verpleegster, ja, inderdaad. Ja. Want in 2013 zei haar dochter in een interview dat ze toch vermoedde dat Jessica echt wist wie dat de man was.
Ja, het is echt zo, trouwens, echt zo 60 Minutes stijl.
Ja, 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 inderdaad, was ook dat programma.
Zo'n soort van talkshow waarin dat dan mensen zeggen, I believe I'm the daughter of... Allee, zo van het is
net geen Jerry Springer.
Ja, net, zo net niet dat, want het is wel een beetje mijn wetenschappelijk onderzoek, maar toch eigenlijk echt een beetje bagger.
Ja, en zij gelooft eigenlijk dat zowel haar moeder als de man... beide spionnen waren.
Ja.
Want Jessica gaf blijkbaar Engelse lessen aan migranten, waardoor ze makkelijk in contact kon komen met eventuele spionnen. Was geïnteresseerd in het communisme en in die tijd betekende dat sowieso dat je een spion werd.
Ja,
en ze kon ook Russisch spreken.
Ja, en daar was geen verklaring voor.
Daar was geen verklaring voor te vinden. Dus dan denk ik, was hij misschien zelf Russisch? Hè? Zoals de serie The Americans, hebt. Hè? Het zijn ook Russen die zich helemaal inleven in de Amerikaanse cultuur, perfect Engels kunnen en zich infiltreren in de of Australische, in deze zaak dan, cultuur en samenleving. Dus ja, ik snap die piste wel van die dochter.
Ja, nu, ik denk dat ze sowieso niet Russisch is, want dat zal dan toch wel op DNA-materiaal kun je toch wel vinden van waar...
Ik denk dat van haar... Ah ja...
Allee, dan zou zij ook half Russisch of
inderdaad,
zo moeten zijn. Dus dat is zo wat. Ik weet niet of ze Russisch is, maar bon, het feit dat je Russisch spreekt in Australië tijdens de oorlog... Sorry, spion. Sowieso. Sowieso.
En dan had Jessica ook op een gegeven moment een zoon, Robin. En vermoed wordt, ook al was Jessica getrouwd, dat onze man op het strand... de biologische vader zou zijn van Robin.
Want als ze het een beetje uitrekenen... Dus de verpleegster Jessica is pas na de oorlog getrouwd met haar echtgenoot.
Ja.
En die was eigenlijk eerst getrouwd met een andere vrouw. En die man had dan eigenlijk al een beetje een affaire met Jessica. Dus hij ging ervan uit van... Oei, uit die affaire is onze liefdesbaby ontstaan. Ja. Want dat was eigenlijk nog voor ze getrouwd waren dat ze dan
zwanger
was.
En dat is echt niet oké toen, hè?
Wat dat echt niet kon. Dus hij is dan van die andere vrouw moeten scheiden. En dan is hij dan getrouwd met Jessica. Maar ja, dat is dus wat vaag terrein. Is dat inderdaad ontstaan tijdens die aanpapping met haar toekomstige echtgenoot? Of had ze een affaire met iemand anders?
Maar er zijn 2 zaken die wel spreken voor het feit dat hij toch de zoon van onze man zou kunnen zijn. Ja. Want...
het is zo grappig.
Er is iets met het oor van zowel Robin als... onze man op het strand.
Ja.
Ik zou dan een goede fictieserie of zo...
Ja, de man op het strand. Ja, het is eigenlijk heel bijzonder. En ik vind dat echt zot. Dus het type oor van ons lijk, van onze man... komt maar voor bij 1-2% van de Caucasische, dus de Europese, Westerse...
bevolking.
Bevolking. Ik weet niet of ik super racistische dingen aan het zeggen ben. Van de Caucasische bevolking. Dus, en ze zeiden, mensen die DNA-onderzoek doen, zeggen van, oké, daarmee kun je echt super hard narrowen.
Ja. Want wat is er met het oor als je je schelp hebt en je hebt dan zo in het midden zo dat botje.
Ja.
En dan heb je hier van boven een holte en hier onderin een holte. En bij ons is de bovenste holte kleiner dan de onderste. Maar bij de Somerton Man, onze man en Robin, is het omgekeerd.
Ja.
Is de bovenste groter dan de onderste.
Het is toch zo'n elfachtig oor dat je dan krijgt, hè?
Ja, het heeft ook wel gewoon die ronde vorm, hoor. Het gaat echt om
dat
middenste
botje,
stuk in uw oor.
Ik vond dat
die
zijn oren zo maar... Maar dat zal misschien aan mij liggen.
En daarnaast bleek dat ze alle twee ontbrekende snijtanden hebben. Dus die hebben... dus dat zijn geen gaten of zo daar, maar die hebben gewoon geen snijtanden.
Nooit door, ja.
Dus, het feit dat zo zeldzaam is en dat wordt doorgegeven in de familie... Ja, snap ik wel dat ze denken dat Robin misschien wel de zoon kon zijn. En ze hebben dus DNA afgenomen van de dochter van Robin, Rachel.
Ja.
En dat DNA, want Robin is ondertussen al gestorven in 2009. Ja. En dat DNA van Rachel willen ze nu gaan vergelijken met het DNA van onze man.
Ja.
En als dat eenmaal naar boven komt, dan weten we of wij hen al kunnen linken aan die familie. Mm-hmm. Of aan Jessica.
Mm-hmm.
Maar dan weten we nog steeds natuurlijk niet wat dat de doodsoorzaak is, wat hij daar deed. Jessica is ondertussen ook al overleden.
Ja. Om even met cijfers te gooien, ik vind dat wel...
Gooi eens met cijfers.
Gooi even met cijfers.
Even lekker gooien.
De kans dat het toevallig is, dat die alle twee die afwijking hebben aan hun oor... Ik ga het even afwijking noemen, ik weet niet of het een afwijking is. Dus het feit dat het toevallig is en dat ze dus genetisch niet verwant zouden zijn, wordt geschat tussen de... 1 kans op 10 miljoen en 20 miljoen.
Ja, dan zijn ze verwant, hè.
Sorry, in 48... Het is niet dat we daar al met een soort van multiculturele samenleving zitten, dat allemaal gemixt is. Het is een fucking zoon. Het is echt een zoon.
Ja, inderdaad. Dus wat ze nu dus eigenlijk... Als ze echt wil... Want we hebben dan nog geen naam, hè.
Nee.
Als ze dan toch verwant zouden zijn... Zoals ze dan kunnen gaan doen, is wat we ook gezien hebben bij de Golden State Killer.
Ja.
Is echt dat DNA gaan indienen of ingeven in zo'n verwantschapsbasis.
Ja.
Hè? En dat ze zo op die manier nog... Ja, aanverwanten vinden van vroeger. En dat ze zo steeds dieper kunnen gaan graven. En dan toch misschien op een naam uitkomen.
Ja, en wat op zich al goed is dat inderdaad die dochter van Jessica al super bereidwillig is om te weten wie dat haar onkel is, dat dan zeker is. Nee, haar
stiefvader.
Haar stiefvader, ja.
Ja, want Robin is de broer.
Haar broer. Ja. En eigenlijk is dan ook misschien maar haar halfbroer.
Ja, inderdaad.
Ja. Ja.
Dus die DNA, dat DNA is dus nu in behandeling, om het zo maar te zeggen. Dus ik verwacht eigenlijk dat we daar de komende maanden toch
nieuws over gaan hebben.
Ja. Ja, inderdaad. Want voor de rest, ik vind het zo frappant... Dat we gewoon niks weten verder over wie dat die man is. Of
wat,
de doodsoorzaak.
En de dag van vandaag kun je je niet echt voorstellen van... Ja, dat kan toch niet dat je identiteit... Dat die niet wordt teruggevonden. Maar ik denk, als jij op je 18 breekt met je... Stel dat dat... Allez, ik beeld mij dan in, die is Brits of Amerikaans, hè, onze man... is enig kind, heeft enkel zijn ouders. Die zijn ouders sterven van ouderdom. En er is niemand anders dat weet.
Mm-hmm.
En ook, er waren heel veel mensen... De nodig is niet gedaan die ervan uitgingen dat hun zoon gestorven was aan het front.
Dus, ook al.
Misschien zijn er mensen die rouwen om iemand die dood is, die effectief dood is, maar niet in de oorlog is gestorven.
Mm-hmm.
Behalve als hij een spion is, dan kun je deze nog altijd een soort van dood...
Ja. Maar ik vind het gewoon apart dat ook al... Ze hebben die foto verspreid. En ik denk dan doorheen de jaren dat die foto ook wel wereldwijd verspreid is geweest. Mm-hmm. Dat daar ook... Je hebt toch wel vrienden of weet ik veel.
Ja, ik ga er echt vanuit dat die mens inderdaad een kleine familie heeft en veel...
Of gewoon echt een spion was. En dat die familie kwam uit een of ander godvergeten gat in Siberië of zo.
Ja, voilà. Ja.
Dus vandaar dat daar, ook geen idee om het even in het
Frans te zien. Ja, maar het is... Ja. En het enige wat ik wel vind is met die... die Jessica heeft die een boek aan een soldaat gegeven. 1+1=2. Hè. Sorry, voor mij heeft die echt...
Om van haar bewijzen af te raken.
Ja. Nee, maar gewoon, voor mij is zij duidelijk... Is duidelijk
involved.
Part of de dingen.
Van de zaak.
Ik ga even mijn theorie even
gooien. Ja,
Dus ik denk, en ik heb het gewoon gepikt van iemand van Reddit, maar ik las het en ik dacht...
Dit is het.
Ik geloof dat wel. Is dat ze, dus ik geloof ergens wel... Ik denk dat zij sowieso spion is geweest. En... de enige manier waarop die twee aan elkaar gelinkt kunnen worden is volgens mij in oorlogstoestanden.
Ja.
Dus ik denk dat hij misschien ook wel spion zal zijn geweest. Zijn liefdesbaby hebben gekregen.
Mm.
En ja, het kind was al geboren, denk ik, op het moment dat... Ik denk dat Jessica de avond van de dood van de man hem heeft ontmoet bij haar thuis. Mm. Dat ze hem een vleestaartje heeft
voorgeschoteld.
En ik denk dat hij zoiets had van, ik weet dat jij een kind hebt van mij. Of hij moet daar weet van hebben gehad. En dat zij zoiets had van, dit mag niet uitkomen. Ik denk niet dat de moord effectief...
Sovjet gerelateerd.
Ik denk dat ze misschien alle twee wel spion zijn. Maar ik denk dat dit vooral was, ik ben nu getrouwd met iemand. En die denkt dat dat zijn baby is, dit mag niet uitkomen.
Ah, ja, 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 dat kan natuurlijk
en
ook.
En dan heb ik een hele theorie gelezen over, en dat gebeurde blijkbaar... Ik ga gewoon aannemen dat dat gebeurde. Vergiftiging via sigaretten. Het feit dat de sigaretten zijn gewisseld in het pakje... Dat er zou gif in de sigaret zijn gespoten. En vanaf dat je dan inhaleert, dat je dat gif mee inhaleert. Wow. Dat er daarom verschillende sigaretten in dat pakje zaten. Dat er twee merken gemixt waren. Dat zij gewoon sigaretten heeft. En dat kan heel, want ik las dan een gans. Ik ben echt diep in Reddit gevallen. En mensen zeiden van, ja, je hebt toch nooit twee soorten sigaretten? En dat valt toch op dat je ineens een andere merk hebt van sigaretten? En zij zeiden van, ja, we kunnen dat nu niet meer... iemand kan dan misschien wel nakijken, maar misschien dat die man betere sigaretten had en dat zij zoiets had van, oh, wil je er een paar wisselen met mijn goedkope sigaretten?
Ah, ja,
en dat
ja,
zij op die manier zo wat haar gifsigaretten aan hem wou geven. Hè?
Ah, dat kan. Ja, ja, want je zou denken dat hij met het taartje vergiftigd is geweest.
Nee,
dat is dus niet. Sigaretten, dat is inderdaad wel een heel goede theorie, want niemand heeft het... Er zijn geen uitwendige verwondingen of... Je hebt soms wel eens met een naald dat iemand of in het spuit wordt vergiftigd of zo. Of echt inwendig.
Ja.
Maar inderdaad, er zat geen... In zijn lichaam zat geen bewijs van vergiftiging van een of ander stof. Dus dan kan het inderdaad misschien wel geïnhaleerd zijn, waardoor het misschien ook sneller weer eruit is geraakt.
Ja.
Ik weet het niet, maar goede theorie.
Ja, het enige waar ik dan vast zit is, als zij hem heeft vergiftigd... Moet ze ervan uitgaan dat hij die sigaret niet bij haar thuis opsteekt? Want dan zit ze met een lijk. Allee, ik vind wel... ze moet het wel goed... Allee, als vrouw moet... Want zij kan dat lijk ook niet dragen, denk ik. Als vrouw kan zij die man... Dus daar zit ik wel zo'n beetje vast van... Hoe gokt je dan dat je even aan de kant gaat zitten?
Nu, ik heb ook wel ergens iets gelezen dat hij toch gedragen zou zijn.
Ja.
Okay. Maar
dan is er iemand, kort, nog iemand
nog
involved.
Iemand bij betrokken.
Ja.
Misschien toch haar...
Echtgenoot die het dan weet of zo. Of die zegt van, oh, die is er slecht geworden.
Of haar buurman. Ja. Ik weet het niet. Ja, iemand die toch mee in het complot zat. Van,
Maar dan zit je nog altijd met dat stuk papier, hè. Uit dat boek.
Ja, ja, inderdaad.
Waarom stopt je dat in je zak? Dan zelf, denk ik.
Ja, het blijft een zeer... Het is, ik denk, een van de meest... Of dus... Mysterieusste... Meest mysterieuze zaak in Australië.
Ja.
Dus...
Ja, maar dus ik denk misschien dat die vergiftiging... Allee, ik denk wel dat hij vergiftigd is. Ik denk dat hij geen zelfmoord heeft gepleegd.
Nee, ik ben ook van overtuigd dat het geen zelfmoord is geweest.
Ja. Ofwel moet hij zo radeloos zijn van... Ik wil mijn kind en dan zichzelf hebben vergiftigd op strand. Dat kan natuurlijk ook. En
of
dan...
het kan ook natuurlijk nog altijd de Sovjet geweest.
Ja, het kan ook wel. Maar ik vind gewoon, met dat boek, dat is zo toevallig. Allee, dat is niet de Bijbel. Of, het kwam niet uit de Bijbel. Iets dat je veel...
Ieder nachtkastje lag.
Ja, het is echt een heel specifiek boek. En ja, zij heeft misschien dat boek niet aan hem gegeven, maar misschien dat een soort van... Allee, het is een heel positief boek. Mm. Van het begin van het leven. Dat er wel, als zij verpleegster was in de oorlog, mensen dat liet lezen of zo, dat hij daardoor gecharmeerd was. Ik weet het niet. En ik heb zoiets van... Dat boek, daar heeft het voor mij een beetje mee verpest. Ook door zelf te zeggen dat ze dat boek aan iemand anders heeft gegeven.
Ja, raar.
Als ze dat niet had gezegd, dan was die linker nooit met dat boek geweest.
Nee. Klopt.
Maar ja, ik ben benieuwd naar het DNA.
Ja, ik wou het ook net zeggen. We houden jullie op de hoogte.
Ja.
Hopelijk, fingers crossed, komt daar de komende maanden iets uit.
En, kijk naar Nicky Verstappen. Het kan snel gaan.
Of als jullie iets horen van deze zaak, laat het ons vooral weer weten. Ja. Tot volgende keer.
Ja, bye bye.